Gemeente, willen wij luisteren allereerst naar Gods woord uit de zendbrief aan de gemeente der Hebreeën, waaruit u het 8e hoofdstuk in zijn geheel zal worden voorgelezen.
De hoofdstuk nu der dingen waarvan wij spreken is, dat wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Want een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had, dat hij zou offeren. Want indien hij op de aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloffenissen bevestigd is. Want die in dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zal voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn. Want hen berispende, zegt hij tot hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere. En ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet gehaagd, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn. Zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oog gemaakt, dat nu oog gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.
Gemeente, de tekstwoorden waaruit ik u vanmiddag het woord van God mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 8. En daarvan de versen 1 en 2... De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is, dat wij hebben zodanige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Gemeente, het is ongetwijfeld vanmorgen al meer gehoord, althans dat mag ik vermoeden, dat deze zondag bekend staat als van ouds, als de zogenaamde weeszondag. En daarmee wordt bedoeld de zondag die ligt tussen hemelvaart en Pinksteren. Voor onze kinderen is dat misschien, en voor de oudere jeugd misschien ook wel, een wat ouderwets aandoende uitdrukking. Weeszondag, wat wordt daar nu mee bedoeld? Wel, wat een wees is en wat wezen zijn, dat weten we allemaal wel. En wat de positie was en is van een wees zonder vader en moeder, zonder ouders of zonder een van beiden als halfwees, is geen gemakkelijke positie. Maar als we met deze gedachten onze vragen stellen aan die goede uitdrukking van de kerk van het verleden, is het dan wel helemaal juist om deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren toch te blijven handhaven in de benaming van weeszondag. Want daarmee spreken we toch iets uit. En het is alleszins goed een zekere traditie in ere te houden en die daad te volgen, maar niet zonder nadenken. En daarom elke traditie, elke goede gewoonte moet beproefd worden, getoetst aan de hand van Gods woord. Dan vragen we ons toch een gemoede af, is het juist om deze benaming te blijven handhaven? Want het is wel begrijpelijk wat de kerk van de oude dag daarmee heeft willen zeggen. De Heere heeft hen toch verlaten. En ze hebben zich dat zodanig aangetrokken dat ze zich als wezen hebben gevoeld. Verlaten van hem die ze niet missen konden in het strijdperk van dit leven. Maar had de Heere niet gezegd, ook bij een van zijn afscheidsgesprekken, ik zal u geen wezen laten? Hij is toch heen gegaan om niet alleen plaats te bereiden, maar ook opdat de andere trooster komen zou? En in het licht van dat afscheidswoord van de Heere Jezus Christus, de ten hemel gevaren koning zelf, is het denk ik toch niet terecht om, hoe goed bedoeld ook, maar de inhoud van dit woord, de naam van weeszondag, te blijven handhaven. O, het kan zijn, ook vandaag kunnen er in de kerk zitten, iets moeilijk hebben met het verstaan van deze dingen, met het gedenken en de opdracht, de daden des Heren, te gedenken als het gaat om bijzondere christelijke feestdagen. Het kan zijn. Dat we ons als verlaten mensen voelen, te midden van een kerk die vol zit met bekenden. Maar komt dat het niet al te vaak dat we dan ook te veel aandacht hebben op de wolk misschien, die ook scheiding maakte wat het gezicht betrof, op Jezus die ten hemel is gevaren? Zoals er vele wolken in ons leven kunnen zijn, wolken van ongeloof of kleingeloof, wolken van vertwijfeling, van neerslachtigheid, om niet te vergeten de wolk van eenzaamheid. Het kan alles zo een stempel drukken ook op ons gemoedsleven. En een aanslag betekenen op ons geestelijke leven. Op ons eigen zielenleven. Maar is het terecht om te blijven steken bij de wolk? Want zoals het in het natuurlijke leven al geldt, zo geldt het toch ook in het geestelijk of niet? Dierbare panden ons ontnomen werden, mensen van wie we nauwelijks konden scheiden, maar we moesten afscheid van hen nemen. En we hen waarlijk lief hebben gehad, dan kan het toch niet bestaan dat het geld uit het oog ook uit het hart. Want wie waarlijk lief heeft, houdt hem of haar van wie we voor het tijdelijke leven gescheiden zijn. We houden ze in onze gedachten en zo kun je weduwen en weduwnaren ontmoeten. Ook ouders die kinderen verloren hebben, die nog over hun geliefden spreken in de tegenwoordige tijd en doen alsof ze er nog zijn. En ze zijn er nog. Zo behoort het toch ook te zijn met de kerk, althans die op haar plaats is. Juist in het licht van de zegen, de vrucht, het nut van de hemelvaart van Christus. Want al die wolken van moedeloosheid en twijfelzucht en kleingeloof en om niet meer te noemen, ze waren er in het leven van de discipelen voor de dag van hemelvaart. Maar zijn we er niet een en andermaal gemeente ook bij bepaald geworden aan de hand van het hemelvaartsevangelie, dat de discipelen zo anders teruggekeerd zijn naar Jeruzalem als voor de tijd van hemelvaart. Niet meer bedroefd, maar zeer verblijd. Niet meer twijfelmoedig, maar haast onbegrensd, vrijmoedig. Dat zegt de evangelist Lucas toch. Zo zijn ze teruggegaan nadat de wolk, de Heere Jezus die ten hemel voor hen uit hun gezicht benam. Lovende en dankende God in de tempel. Waarnaar we ook mogen geloven en we weten dat vanuit de schrift daarna. Zijn ze getuigen geweest in zijn naam. En bij die boodschap worden we mede ook bepaald bij de overdenking van Hebreeën 8. Onze tekstwoorden 1 en 2. We mogen met eerbied gezegd een blik achter de wolk slaan. Of misschien nog wel nauwkeuriger, we mogen een blik, zo God ons die vergunt, slaan in de hemel. Waar Christus is ingegaan als in het hemels heiligdom om daarmee plaats te nemen aan de rechterhand van God zijn Vader. Hij is daar ingegaan als de vorst des levens, om het leven uit te delen door de gaven door hem verworven, met name na hemelvaart door de uitstorting van de Heilige Geest. En daarvan spreken onze tekstwoorden toch wel in het bijzonder. Jezus plaatsgenomen in het hemels heiligdom, waarin in de eerste plaats ons zijn koningschap bewijst en in de tweede plaats zijn priesterlijke bediening voortzet. Jezus, koning in het heiligdom, hij bewijst zijn koningschap en zet zijn priesterlijke bediening voort. Als, zoals de apostel dat onder woorden heeft gebracht, de bedienaar van het hemels heiligdom. Hebreeën 8, vers 1 en 2, roepen veel punten van overeenkomst op bij ons gemeente, naar aanleiding van de beide hemelvaartspreken die u hier in de schouwplaatsen in de Maranatenkerk hebt kunnen beluisteren, aan de hand van het hemelvaartsevangelie, maar ook aan de hand van de catechismusprediking. Namelijk dat de Heer Jezus niet zomaar zonder meer en zeker niet onvoorbereid voor zijn discipelen die afscheid moesten nemen van hem, van de aarde is heen gegaan zonder meer. Nee, tot het laatste toe bewees hij zijn koningschap. In die zin, hij bleef de situatie meester tot het laatste toe. En op een koninklijke wijze heeft hij afscheid genomen van zijn discipelen. En in de personen van de elven afscheid genomen van zijn kerk hier op aarde. Maar niet alleen als koning nam hij afscheid. Priesterlijk zegenend is hij heen gegaan om nog maar van het laatste ambt van Christus als profeet te zwijgen. Want dat hebben we toch geleerd, catechisanten, of we zullen dat nog leren bij het ouder worden, welke ambten heeft Christus bediend hier op aarde, het ambt van profeet, priester en koning, en dan weer grijpen we terug naar wat ons leerboek ons daar uitvoerig over onderwijst, tot onze vertroosting. Hij zet dat alles ook voort na hemelvaart. En dan is hij niet minder profeet, priester en koning. Wel, die lijnen, ook al beperken we ons dan vanmiddag aan de hand van onze tekstwoorden, tot die eerste ambten, koning en priester, komen weer samen in Hebreeën 8, vers 1 en 2. En als we nu na hemelvaart, nu we deze dingen geenszins voor de eerste maal zullen horen, opnieuw goed op ons in zouden laten werken en bij vernieuwing daaruit onze levenstroost zouden mogen gaan putten door Gods bijzondere zegen, dan zouden we voor eens en voor altijd voor alle moedeloosheid niet alleen bewaard worden, maar ook van alle twijfelzucht en neerslachtigheid bevrijd. In ieder geval al deze zonden, want dat zijn het toch van klein geloof, al wat niet uit het geloof is, is zonde, zouden in de kiem gesmoord worden, als de woorden van onze tekst en ons tekstverband met kracht op ons zouden inwerken tot onze zegen. En de naam des Heren tot eer. Met geen ander oogmerk heeft de schrijver van deze brief eenmaal ook dezezelfde woorden aan het papier toevertrouwd om een gemeente toe te rusten in een gemeentelijke situatie te midden van een wereld die haar als een grote vijand had omringd om haar te bemoedigen. En haar toe te rusten met de volle wapenrusting van het geloof. Hebreeën. Christenen uit de Joden, van wie heerlijke dingen konden worden gezegd, maar die toch ook eigen aan welke christelijke gemeente in Nederland of waar ook de wereld, ook bleek een gemeente te zijn die niet staande kon blijven in eigen kracht. En misschien wel allerlei verontschuldigende factoren en omstandigheden heeft ingebracht, maar die toch niet konden bestaan voor Gods aangezicht. Na zoveel bemoeienis, na zoveel zegen, naar zulke getuigenissen vanuit de hemel zelf. En daarom is de schrijver deze brief gaan schrijven. Om de gemeente terug te roepen, daar waar vertwijfeling was opgetreden, verachtering in de genade, door haar weer te plaatsen voor en op dat vaste fundament. En hij doet dat op een bijzondere wijze, door de Joden te laten zien welke leiding God met hen had gehouden onder het oude verbond. Te wijzen op het meerdere werk van Gods genade onder het nieuwe verbond. Vandaar dat tot dit achtste hoofdstuk wij niet altijd eenvoudige beelden vinden, maar toch wel beelden die we hebben te zien tegen de oudtestamentische achtergrond. En dan moet het ons opvallen als we deze brief zouden lezen aan één stuk van het eerste tot het dertiende hoofdstuk toe, dat de apostel nogal eens benamingen gebruikt, ook voor ons bekende benamingen, en daarmee het oudtestamentische hoge priesterschap vergelijkt met het alles overtreffende priesterschap dat nu bediend wordt door die ten hemel gevaren koning. Vandaar dat hij zegt, dit priesterschap naar de ordening van Melchizedek is meer. En daarom dat we ook de naam van Mozes als de middelaar van het oude verbond aantreffen. Hebreeën 8 ligt bij wijze van spreken ingeklemd tussen het 7 en het 9 hoofdstuk. Niet alleen maar zomaar als een volgorde willekeurig, maar tot hiertoe is de apostel bezig geweest om de aandacht van de gemeente weer te trekken voor dat volbrachte en volmaakte werk. Het leven en het sterven van hem die hoge priester wordt genoemd, die zal blijven tot in alle eeuwigheid. Vele vergelijkingen om dan straks in het negende hoofdstuk onze aandacht te bepalen bij het alles genoegzame offer van Jezus Christus in volmaaktheid. En daarmee uitschakelend alles wat geweest is, om weer niet terug te vallen in de wettische dienstbaarheid der Joden. Vandaar de vergelijkingen die menigmaal zijn. Van tijd en eeuwigheid in het mindere en het meerdere. En dan ineens bij het bespreken van de dingen die in hoofdstuk 8 aan de orde zijn, is het alsof de prediker van deze brief een moment inhoudt, zijn woordenstroom inkapselt en dan de gemeente bij wijze van spreken weer wil bepalen bij de dingen waarover hij had gezegd te zullen spreken. Wij zouden zeggen, de dominee houdt even stil en herinnert de gemeente aan de thema, aan het thema en de puntenverdeling onder ons, althans in de meeste gevallen, gebruikelijk. De apostel had niet meer nodig dan een thema om de aandacht weer wat aan te trekken, zegt hij, hier gaat het om. Bij alles wat u misschien niet kunt onthouden, vergeet dit toch niet. Dit is hoofdzaak, dit is hart van de dienst der verzoening. De hoofdsom nu aller dingen waarvan ik gesproken heb, is dit, dat we hebben een zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. We hebben een hoge priester, zoals hij hem ook in eerdere hoofdstuk al heeft genoemd, die door de hemelen is doorgegaan, de hoge priester onze belijdenis, de Heere Jezus Christus. Van hem mag Gods verloste kerk hier op aarde al in beginsel zingen, zijn naam eeuwig tot eer, dat hij als de allerhoogste koning zich een troon gevestigd heeft in 's vaders hemel woning. En dat hij is ingegaan als plaatsbereider. En dat al degenen wier zielen hij hier heeft gekocht met de dure prijs van zijn bloed hem spoedig zullen navolgen. De een op jongere leeftijd en de ander misschien naar een oud, moeizaam leven. Maar ze komen er allemaal langs wegen van beproeving, voor en tegenspoed. Daar staat Christus als het hoofd van zijn kerk voorin. Daar waar hij is als het hoofd, zullen al de overige leden hem spoedig volgen. Maar hij is niet alleen de plaatsbereider, hij ontvangt de eerste plaats. De voornaamste plaats. Een plaats van eer en heerlijkheid als loon op zijn middelaarswerk. Daarvan heeft de apostel ook in een andere zendbrief gesproken. Na een diepe weg van vernedering is hij uitermate door God zelf verhoogd. Met eer en heerlijkheid bekleed en heeft hij een naam ontvangen boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Die in de hemel en op de aarde en zelfs die onder op de aarde zijn. En dat alle tong zal belijden dat Christus is de Heere. Tot heerlijkheid van God zijn Vader. Zo mag hij na gedane arbeid een voortreffelijke plaats aannemen. Aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En hij heerst en regeert daar. Over alles en over allen. Onze betrekkelijke waarneming ten spijt of deze dingen wel al zo zijn. Het wereldbeeld en Gods regering is zo vaak ook oorzaak van aanvechting voor allen. Voor wie dit geloof de troostbron bij uitnemendheid is geworden. En misschien hebben de Hebreeën er gelet op de vervolgingen en allerlei goddeloosheid die ook een deel was geworden, er ook wel moeilijk mee gehad, is het wel waar? Beheerst God zijn regering wel volkomen? Gaat het hem en loopt het hem niet uit de hand? Want de apostel wijst er andermaal op. Alle dingen zijn hem onderworpen. En wij kunnen alleen door het geloof Jezus zien met eerlijkheid gekroond. Door het geloof wel te verstaan. Want nu moet nog zo menigmaal zuchtend misschien gezegd worden. We zien er nog zo weinig van dat alle dingen tenslotte aan hem, aan zijn regeermacht onderworpen zijn. Alles zal voor hem moeten buigen. En hij regeert en hij beheerst het ruime, grote hemel rond. Het wereldgebeuren van het kleinste tot het grootste toe. Maar in het bijzondere neemt daarmee zijn strijdende kerk toch wel een voorname plaats in. Jezus mocht immers als koning, als priesterkoning worden gesteld over het huis Gods. Met zijn hemelvaart is hij het heiligdom van dit aardse lijden uitgegaan en het hemelse betreden. En vraagt de overdenking of vroeg de overdenking in de achterliggende maanden van zijn lijden hier op aarde al het voortdurende gebed. Leer ons, o God van zaligheden, ons uw lijden recht betrachten. Niet minder hebben we diezelfde geest der genade en der gebeden zo nodig om het rechte zicht te ontvangen en het te blijven behouden als het gaat om de heerlijkheid waarin hij nu mag delen in volmaaktheid. En waarin hij zijn kerk ook zal betrekken. Hier ook ten deel. Om te blijven bidden, leer ons uw heerlijkheid toch te verstaan. Schieten onze woorden, onze gedachten ten eenenmale tekort als er gaat om de diepte van het lijden van Christus te peilen en dat aan te geven. Niet minder geldt dat van de heerlijkheid waarin hij is gegaan. Horen we voelen bij wijze van spreken de schrijver van deze zendbrief ook naar woorden zoeken. Wij hebben zodanige hoge priester. Dat wil zeggen, gelet op het vorige wat hij al geschreven heeft, zodanige. Eén die eenmaal zijn hemelse heerlijkheid vrijwillig heeft willen afleggen in zijn komst naar deze aarde. Eén die arm wilde worden daar hij rijk was, om armen met zijn goederen te vervullen, om in de weg van zijn vernedering nu tot der mensen troost, hemelse gaven uit te delen, opdat zelfs het wederhorig kroost, degene die hem zo lang hebben tegengestaan, toch eeuwig bij hem zouden kunnen wonen. Want we hebben zodanige hoge priester, die ons in alle dingen gelijk is geworden, ja wilde worden uitgenomen de zonde, die daarom medelijden kan hebben met onze zwakheden. Zodanige hoge priester, die weet wat van zijn maaksel is te wachten, die weet hoe klein wij zijn van krachten, zwak van moed, ja dat we stof van jongs af zijn geweest. Zodanige hoge priester, die met het offer van zijn leven zichzelf heeft gegeven in de weg die hij is gegaan tot het einde, om bij God het volmaakte offer der verzoening aan te brengen. En we weten, voor de derde maal grijp ik dan terug naar het onderwijs van de catechismus. En daarin ziet u dat die woordbediening een eenheid vormt. En misschien mag u daarvan vandaag en in het bijzonder op deze weeszondag het helemaal van gaan inzien. De catechismespreek hangt er zomaar niet bij. En dan zegt diezelfde catechismus het ons toch ook. Dat lijden mag zich niet beperken tot het lijden op Golgotha. Ook al is daar onze aandacht meestal opgericht, nee, het lijden is er van de beginnen af geweest. Al de jaren van de omwandeling van Christus hier op aarde. Heel zijn leven is een afleggen geweest. Een weg van vernedering. Een weg van verachting. Door niemand geacht, nee, veel erger, door velen veracht en miskend. En er was geen gedaant of heerlijkheid aan hem toen ze hem aanschouwd hebben. Vandaar dat hij de onwaardigste onder alle mensen genaamd kon worden. Die van zichzelf heeft gezegd, en dat is niet alleen maar een klaaglied geweest. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op kan neerleggen. Er is een einde gekomen met de hemelvaart van Christus heel duidelijk aan de diepe vernedering en verachting van deze zoon van Gods welbehagen. Het eerbied gezegd wordt er vandaag de dag veel gedaan voor de zogenaamde dak- of thuislozen. Wel, deze thuisloze met een hoofdletter heeft vergelding ontvangen. Heeft een plaats van eer ontvangen toen hij door God en hemel werd opgenomen. De aarde wilde hem niet langer dragen, maar hoefde hem ook niet langer te dragen. Hij moest ten hemel worden opgenomen om die plaats te verkrijgen die in het eerste vers als afsluiting wordt gegeven. Aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En mede om deze plaats wordt hij toch ook in een van de zegenbeden waarmee we soms de eredienst ook besluiten. De overste van alle koningen der aarde genoemd. Christus is koning tot in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, gelet op het onderwijs uit deze preek die toch uitloopt op de aanprijzing van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Dat hij al de voorgaande koningen overtreft. In eer, in heerlijkheid, in macht, in wijsheid. En dat uiteraard ook geldt van al de koningen die tot dan vandaag de dag door Gods hand mogen regeren. En naar welke koning zouden we dan grijpen om dat ook bijbels te verduidelijken wat daarmee gezegd wil zijn, zoals de Hebreeënbriefschrijver dat ook keer op keer weer heeft gedaan. Teruggrijpen naar bijbelse voorbeelden, u weet dat zijn altijd de beste. Want we moeten er gemeente wel voor oppassen dat we niet met de voorbeelden of voorbeeldjes naar huis gaan en het woord voor gehoord houden. Jongens en meisjes, naar welke koning zou je dan denken die ons het meest aanspreekt? Als het thuis wordt gelezen of jezelf dat misschien mag doen uit de kinderbijbel. Welke koning spreek je dan het meeste aan uit het Oude Testament? Is dat niet meestal koning Salomo? De man die door de Heere zelf onder het nieuwe verbond ook tot een voorbeeld wordt gesteld om iets weer te geven van zijn macht en zijn wijsheid als de meerdere Salomo. Weten we het ook vaak door de beelden uit diezelfde kinderbijbel dat die macht en die eer en die heerlijkheid van Salomo geweldig moet zijn geweest als hij daar zit. Heb je het wel eens gezien? Op zijn hoge troon vol heerlijkheid. Waarbij de mens in zijn dagen alleen leven als symbool, als bewijs van zijn koninklijke macht. En wat er nog meer vanuit de levensgeschiedenissen van Salomo gezegd kan worden, meer dan Salomo is hier. En meer dan zijn macht, meer dan zijn eer, meer dan zijn heerlijkheid, heeft hij ontvangen naar hemelvaart. Kon van Salomo gezegd worden dat hij zijn vader had opgevolgd. En dat hij met veel wijsheid begiftigd is geweest. Want de koningin van Scheba is gekomen van het einde der aarde om te horen de woorden van Salomo. Maar meer dan Salomo is hier. En kon van Salomo gezegd worden dat hij de vredevorst genaamd werd. Shalom. Om over een groot rijk te regeren, wel meer dan Salomo is hier. De ten hemel gevaren koning, die niet alleen vredevorst genaamd mag worden, maar ook de vrede kan gebieden hier op aarde en in elke ziel, die in ootmoed door het hemelvaartsevangelie aangeraakt, voor hem heeft leren knielen. En aan zijn voeten, gemeente, mogen we nu onze levensbrieven uitspreiden. Hij is de koning in volmaaktheid. En we hebben als Urkengemeenschap nog maar pas de gedenkweken achter de rug. En ook de maanden, niet te vergeten, die daaraan zijn voorafgegaan tot voorbereiding van de ontvangst van onze koningin op 30 april jongstleden. Het was geweldig en wat hebben we er naar uitgezien. Er wordt nog over gesproken en tot een lengte van jaren zal deze dag in ons geheugen staan gegrift. Wat zijn er veel op de been geweest, wat zijn er vele uitgegaan om naar deze vorstin te gaan kijken. Kosten nog moeite zijn gespaard gebleven. En nu geldt het ook met alle eerbied. De liefde die we aan onze vorstin koningin Beatrix mogen bewijzen. Meer liefde vraagt deze koning. En van al het goed wat van onze eigen koningin gezegd mag worden. Zoveel goeds vraagt het van ons om goed van hem te spreken. En ons leven moet op hem gericht zijn. En we zullen ons moeten inspannen om ook hem te kunnen kennen als die allerhoogste majesteit. Die te vrezen behoort te zijn tot in alle eeuwigheid. Spannen we ons ook zoveel voor hem in en de heerlijkheid hem bereidt. Ach, we weten, ik zal niet alles doortrekken, maar wat er aan voorbereiding is voorafgegaan. Met deftige woorden, jongens en meisjes, wordt er gesproken over een protocol waaraan voldaan moet worden, ook door de gemeentelijke overheid en allerlei veiligheidsmaatregelen. En de veiligheidsdienst was er ook en de personen die daar een plaats hebben gekregen, alles moest voor een vastgesteld schema verlopen. Ook al is het op Urk een beetje uit de hand gelopen wat de tijd nu betreft. We kunnen zomaar niet zonder meer voor onze koningin verschijnen. En er zou nog veel meer over te zeggen zijn. En toch wilden we dat zo graag. Wel wat van deze koning geldt, geldt in meerderheerlijkheid van koning Jezus. Met de diepste ernst, gemeente, geen protocol. Of het zou moeten zijn dat niemand tot hem kan komen tenzij de Vader die hem gezonden heeft hem of haar trekken. Dat is zeker. Maar we mogen altijd bij hem komen, hoe menigmaal we ook zijn wetten schonden. Er zijn geen voorwaarden, geen protocol, ook geen tijd. Altijd mogen we bij hem terecht. Altijd voor zijn aangezicht verschijnen. Als wij in ootmoed onze knieën voor hem hebben leren buigen. En dan is er bij hem als de hoorde der gebeden ook altijd gehoor. Bij hem is raad voor radelozen. Uitkomst voor reddeloos verlorenen naar eigen waarneming. Vertroosting, vergeving, vernieuwing, verlossing. Ja, al wat we waarlijk nodig hebben. Want hij is niet alleen koning aan de rechterhand van God zijn Vader. Hij zet ook zijn priesterschap voort. Zijn priesterlijke bediening. En weer gaat de Hebreeënbriefschrijver voort met het trekken van allerlei parallellen. Vergelijking. Wel, welke vergelijkingen komen ons nu voor de aandacht anders als de dienst der verzoening, zoals die werd waargenomen ook door de oudtestamentische hoge priesters. En ik hoef daar denk ik niet zo uitvoerig over bij stil te staan. Ook dat weten onze jongeren wel. Wordt er niet vaak veel tijd voor ingeruimd en terecht ook bij de vertellingen op de zondagschool. Wat de plaats en de taak was van de hoge priester. Een bevoorrechte plaats, de plaats van bemiddelaar, persoon die stond tussen God en zijn schuldige volk. En niet anders kon het volk van Israël naderen voor Gods aangezicht dan door bemiddeling, door tussenkomst van de hoge priester en wel heel in het bijzonder op die grote dag der verzoening, de grote verzoendag. Dan stond het volk immers in spanning te wachten buiten de tabernakel. En dan wist het volk het, naar het woord. Ook als de hoge priester uit het gezicht verdween. Nu doet hij verzoening voor zichzelf en voor ons. Met het offer naar de wet van God voorgeschreven. Hij sprengt het bloed op het verzoendeksel dat er lag op de ark van het verbond. En dan wachtte het volk in spanning af of God dat offer zou willen aannemen. En de spanning moet menigmaal onder Israël te snijden zijn geweest bij al wat we ervan hebben overgeleverd gekregen. En dan was het antwoord van God altijd medegegeven ook in de zegen die dan door de hoge priester van datzelfde jaar op het wachtende, zo niet het verwachtende volk, buiten stond opgesteld. Wat heeft het volk van Israël dat bij deze zichtbare dingen in de dienst der verzoening mocht leven? De zegen van de priester gewaardeerd. Gemeente, diezelfde zegen, die als we tenminste de woorden uit nummer 6 gebruiken, ter afsluiting van de eredienst ook op ons gelegd mag worden. Maar zeg het nu eens zelf. U hoeft er mij het antwoord niet op te geven. Wat zegt die zegen ons nog? Als die in de naam des Heren op ons gelegd mag worden, de Heren zegene u en hij behoede u. Zijn er al niet velen die vaak ook op de kraak plaats maken om naar de uitgang te gaan? Een ander trekt zijn jas aan of wat anders. Waarderen wij de hoge priesterlijke zegen nog, die ook onder het nieuwe verbond zijn zegen wil bewerken in ons aller leven. Dan zo zegt het meer van deze ten hemel gevaren priesterkoning. Zoveel overtreffelijker heeft hij zijn dienst waargenomen. En verdwijnt al het werk van welke hoge priester dan ook in de schaduw bij de dienst zoals hij die nu mag waarnemen en voortzetten. Hij is immers het hemelsheiligdom binnengegaan. waarvan onze tekst ook zegt het heiligdom des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht aan geen mens. Maar kon de hoge priester van het oude verbond slechts tijdelijk de scheiding tussen God en de zondaar opheffen. Hij heeft die verse en levende weg geopend en geopenbaard. Niet slechts met het offer dat herhaald moest worden, maar met het eenmalige en het volmaakte offer, zodat nu de troon door Gods genade in hem ontsloten is. En hij bedienaar wordt genaamd naar deze woorden van het hemels heiligdom. Was het onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken verzoening bij God kon bewerken? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En zo zette hij met zijn hemelvaart de kroon op zijn verlossingswerk. En is hij verschenen voor het aangezicht van zijn vader, met de zichtbare tekenen van zijn kruisverdiensten in zijn doorboorde handen, zegenend afscheid genomen, en met diezelfde naar de hemel opgeheven handen is hij ingegaan om voor het aangezicht van zijn vader verzoening te doen voor al de zijn. En dat dagelijks opnieuw. Vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Wijzend, pleitend op de kentekenen in zijn handen. En nu verheerlijk gij mij, Vader, met de eer en de heerlijkheid die ik had eer dat de wereld was. Opdat ook zij bij mij zijn en zullen komen die gij mij gegeven hebt. Verlos hen, want ik wil niet dat ze in het verderf zullen indalen. Ik heb verzoening voor hen gevonden. Zo verricht Christus als priesterkoning de dienst der verzoening in volmaaktheid na zijn hemelvaart. En in hem heeft het priesterschap van het oude verbond een ongekende hoogte bereikt. In eeuwigheid volmaakt geheiligd al degenen die door hem tot God gaan en voor het aangezicht des vaders begeren te naderen. Deze priester is priester en offer in één persoon. Deze heeft het offer gegeven dat aanvaard moest worden. Geen twijfel mogelijk. Hij wist wat bij God te doen was en hij wist ook wat de zon daar nodig had en wat de vader verdiende naar zijn recht. Opdat Sion door recht naar dit goddelijk recht verlost zou worden, heeft hij zichzelf gegeven, ja zijn leven prijs willen geven, tot aan de vervloekte kruisdood toe, opdat door zijn tussentreden en ingaan de troon der genade geopenbaard zou kunnen worden, waar de apostel ook over schrijft. En dat geeft vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon van Gods genade. En dan zegt hij het met zelfde woorden, daar wij een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan. En zijn bloed neemt nu niet slechts tijdelijk de scheiding weg tussen de zondaar wiens zonden zijn gegeven voor God, maar hij brengt die verloste zondaar ook in de volle gemeenschap naar Gods raad. En dat is de troostboodschap geweest, de bemoediging aan het adres van de Hebreeën. Wij hebben zodanige hoge priester. Wij hebben, gemeent, u hoort het goed. Heeft de apostel dat nu zo mogen zeggen? Moest hij niet onderscheidelijk preken? Moest hij niet onderscheidelijk ook schrijven? Zeker, dat heeft hij ook wel gedaan. Vandaar dat ik u allen mag aanbevelen, deze zendbrief, geen gemakkelijke, dat weet ik. toch eens voor uzelf in één stuk door te lezen. En dat bewaart ons voor een zogenaamd goedkoop evangelie zonder meer. Want het evangelie staat uiteraard ook vanmiddag wel in een bepaald kader. Wij hebben zodanige hoge priester. Wel, hij wordt ons allen voorgesteld zonder beperking. Zonder enige voorwaarde. Gelijk de apostel dat ook gedaan heeft. Wij hebben zodanige hoge priester. Maar dan wel niet zonder de vermaning. En u weet, Nieuw Testamentisch gaat vertroosting en vermaning altijd hand in hand. Het is notabene één en hetzelfde woord. Ik heb dat ook al eens vaker gezegd. En daarom waarvan vertroosting sprake is, is er ook de vermaning en omgekeerd hetzelfde. En daarom bladert u terug in deze zendbrief. Dan vindt u het voorbeeld van het volk in het verleden. Hebreeën 3. Hebreeën 4 en volgende, en daar wordt ons onder andere medegedeeld dat dat volk van Israël, waarvan het nageslacht dit getuigenis mocht horen, ter verhoging van haar persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is niet alles Israël dat Israël genaamd wordt, maar het voorbeeld van Israël in het verleden, ze hebben allen hetzelfde woord gehoord. Allen hetzelfde evangelie ontvangen. Gods weldaden genoten. Geleid als door Gods hand, door de wolk en vuurkolom beide. En toch zijn ze niet allen ingegaan in het beloofde land. Waarom niet? Had God ze niet allen verkoren tot de zaligheid? Zeker. Maar bij het merendeel van dat volk had de prediking geen nut. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Wanneer krijgt dat nut en zegen en vrucht in ons leven, gemeente? Wel, wanneer ons horen met geloof gemengd is geweest. En deze en andere waarschuwingen ontbreken bij deze troostboodschap zo vol bemoediging en versterking ook niet. Vandaar dat de apostel het ook niet heeft kunnen nalaten om in datzelfde evangelie de gemeente ertoe aan te sporen. Laat ons dan vrezen. Hoe bewogen heeft het geklonken ook daarna. Om er één plaats te noemen in Hebreeën 12, het 25e vers ziet toe. En het is dus dezelfde preek geweest. Dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welk op aarde goddelijke antwoorden gaf. Veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Het andere woorden herhaalt apostel dat nog zelfs een keer. Het zal wat zijn het evangelie der genade gehoord te hebben. Kennis van de waarheid ontvangen zonder dat het ooit is geworden door Gods bijzondere zegen, kennis van ons hart. Wee dien die dit evangelie hoort en hetzelfde verwerpt. Er blijft geen slachtoffer over, zegt dezezelfde schrijver, voor de zonde. Want u doet de geest der genade smaadheid aan. Nog houdt God niet op zijn genade te bewijzen. Ook weer met aanhaling van woorden uit het verleden. U vindt het niet alleen in Psalm 95. U vindt het ook in Hebreeën 3. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet. Want we hebben zodanige grote hoge priester. Hoort u het gemeente, een grote hoge priester die op grote zondaren gerekend heeft. We hebben een biddende en dankende hoge priester die verzoening heeft gedaan, genoegzaam voor de zonde der gehele wereld. En het is hij alleen die door zijn hemelvaartzegen de zonde uit ons leven kan wegdoen. Door diezelfde zegen harten wil neigen tot de vrezen van zijn naam. Ons wil doen treden voor het verzoende aangezicht van God zijn Vader. En door die zegen is hij nabij, elk die hem vreest. Door die zegen is hij nabij en hoort hij het hart dat schreeuwend tot hem de toevlucht heeft genomen. U hebt zodanige hoge priester die God zoekt in al uw zielsverdriet. De apostel spreekt toch in de tegenwoordige tijd. Niet in de veronderstellende wijze of in de verleden tijd of in de wensende vorm of wat dan ook. Nee, u hebt, ook als u er niet bij kunt, ook als uw gevoel dit evangelie weer spreekt. Wij hebben zodanige hoge priester. Ja maar, niks te ja maar, en het is u vanmorgen gezegd, ook al weet ik niet wat dominee Bos heeft gezegd, ik weet al waar hij over gepreekt heeft. Is het niet gezegd? We hebben na hemelvaart een voorspraak bij de Vader. Waar hebt u die hemelse advocaat in goede zaken al nodig gekregen? Dat moet er vandaag de dag voor ons wel bijgezegd worden, want we weten in ons rechtsbestel hebben we ook advocaten van kwade zaken. Om er ook maar verder niet over uit te wijden. Dit is een advocaat met de meeste eerbied. Pro Deo, voor God, uit genade, die tussen wil treden voor God en onze schuldige ziel. Wel, wie is hij voor u? Mag u zeggen door genade, wij hebben zodanige hoge priester. Dat kunt u alleen als u weer in het licht van de hele boodschap van de Hebreeënbrief in beginsel ook, zoals u dat in het zesde hoofdstuk onder andere vindt, hebt geleerd, door schade en schande heen misschien, de toevlucht te nemen tot hem. En het anker der ziel uit te werpen in het binnenste heiligdom, waarin hij als de grote voorloper is ingegaan. Die vernederd is geworden en versmaad, uitgeworpen uit deze wereld, maar die teruggekeerd is ook naar zijn hemelvaart, door zijn woord en geest, en door het hemelvaartsevangelie en de boodschap met Pinksteren en na Pinksteren, niet nalaat. Een wederstrevig volk terug te roepen. Gij afkerige kinderen, keert weder tot mij en ik zal uw afkeringen genezen. Wordt u zo de terugroep, ook door het woord van deze apostel. We hebben zodanige hoge priester. Weten we van de hoge priester van de oude dag dat hij een bewogen hart moest kennen? Gelijk en vandaag de dag toch ook. Bijbelse normen gesteld moeten worden aan ambtsdragers. Ook de toekomstige kandidaten en laten zij zich ook daarop beproeven, zo ze gekozen zullen worden door de gemeente. Bijbels denken, Bijbels uw stem geven. En dan gaat het niet om namen en personen in die zin dat we afgeven of voorkeur geven. Nee, beantwoorden we aan de norm van Gods woord. Het gold ook voor het ambt van het Oude Testament. Bewogenheid bij alles wat niet gemist kan worden, moet er zijn. Met het heil van de gemeente. Die zielen die God aan onze ambtelijke zorgen heeft toebetrouwd. Een meerdere bewogenheid werd gevonden bij deze hoge priester, de medelijdende, zegt de apostel. De medelijdende aan welke de zondaar zijn zaligheid te danken heeft. De verloren is een behoud, de gelovige de gave van het geloof en de kerk haar bewaring en bescherming alle eeuwen door. Wat een rijkdom mag het zijn voor allen die het weten. En door Gods genade dit ook mogen beamen. Ik heb een zodanige hoge priester. Als de hemel zich op bijzondere tijden in ons leven. Het zij bij dagen, het zij in de nacht eens mag openen. Wat een uitzicht geeft dat dan ook naar boven. De plaats ook voor mij bereid. Als mijn taak hier op aarde voleindigd zijn. Ik heb een hoge priester. Ook als ik er niets van terecht breng, dan juist die vertroosting zo nodig. Als er dagelijks een falen en vallen is in zwakheden. Dat de geest wel gewillig is, maar het vlees zo zwak. Wij hebben een hoge priester. En als wij niet beantwoorden aan het beeld dat wij behoren te vertonen, ook naar hemelvaart. Waar ligt dan gemeente de oorzaak? Ligt het dan bij het werk van hem, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid, wiens weg en werk volkomen is? Nee, dan ligt het altijd aan ons. Omdat we zo weinig leven op de wijze die hij van ons verlangt, ja mag eisen, op een hemelse wijze, op een waar christelijke wijze. Hoe vaak trekt de aarde nog meer dan de hemel. Maar Jezus is aan de rechterhand van zijn Vader. Weinig leeft het volk des Heren ook op de stand die haar betaalt. Adelstand verplicht. Zegt de apostel het niet in een andere brief, want gij zijt duur gekocht, Korinthe. Gij zijt duur gekocht en daarom volk des Heren in ons midden. Leef naar de genade aan u bewezen. Leef op een hemelse wijze. En vergeet het niet, al de weldaden door u. Ter onverdiende genade genoten. Houd in gedachtenis. Mag niet alleen dat Jezus is opgewekt uit de doden, ook dat. Maar houd niet minder in gedachtenis dat Jezus de ten hemel gevaren priesterkoning is. En vergeet het niet. U tot troost. Uw ziel tot zaligheid. Vergeet het nooit. Uw Heere is ingegaan in 's Vaders tempelwoning. Zijn offer hier volbracht. Kocht van het verderf u vrij. En eeuwig heerst nu hij, verhoogd ter rechterhand, als uw koning en priester, naar de ordening van Melchizedek. Wat nut u, gemeente? De hemelvaart van Christus. Amen.